Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het derde vers van Psalm 89. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. 89 vers 3. Wij lezen het evangelie van Lucas, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Lucas 2, vers 1 tot en met 14. En na de schriftlezing zingen we het tweede vers van Psalm 98. Hij heeft gedacht aan zijn genade. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, eniegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op. Van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vreest niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn: gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonde aan was er met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in het gelezen schriftgedeelte, het Lucas Evangelie hoofdstuk 2, en daarvan het tweede gedeelte van vers 7. Lucas 2 vers 7, het tweede gedeelte. En zij legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Laten wij samen eerst God zegen bidden. Heere, gij zijt goed en genadig. Ge bewijst dat ook. Ge zegt dat niet alleen in uw woord. Gij maakt dat niet alleen bekend in het evangelie, maar gij bewijst dat. En gij hebt dat bewezen op vele plaatsen en op vele tijden. En gij hebt dat in bijzondere zin bewezen toen gij in de volheid des tijds uw Zoon in deze wereld gezonden hebt. En toen gij hem gegeven hebt als de zaligmaker van zondaren. Heere, wat ligt er in die schenking, in die gave, in de zending van uw Zoon, een rijke openbaring van uw goddelijke genade en van uw zondaarsliefde. Daarin hebt u het immers getoond. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft. Heere, u hebt het toen bewezen. En er waren er toen die daarvan getuigen mochten worden. Er zijn er geweest, Heere, die gekomen zijn en aangebeden hebben. die geknield hebben bij de kribbe, die geknield hebben later bij dat kind, en die tot de overtuiging, tot de hartelijke overtuiging gekomen zijn, deze is het. Op hem hebben we gehoopt, om zijn komst is gebeden, en u hebben mijn ogen uw zaligheid gezien. Heren, zo waren er toen, en zo zijn er altijd geweest, dankzij het werk van de Heilige Geest, is er altijd een volk geweest dat in adventsverwachting leerde leven en dat ook kerstfeest mocht beleven. Een volk, heren, aan wie gij u hebt willen openbaren, een volk dat iets gezien heeft van de rijkdom van uw genade openbaring in die onuitsprekelijke gave. En er is altijd een volk geweest dat u erom heeft leren loven en prijzen, en dat het de apostel heeft leren nazeggen: Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Maar heren, hoe rijk dat ook is, dat er en toen in het verleden rondom de kribbe in Bethlehem en ook daarna een volk geweest is dat u heeft mogen aanschouwen, God in het vlees, en dat met de apostel mag zeggen: we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Het zal er voor ons op aankomen dat wij iets dergelijks mogen beleven en belijden. Heren, gij hebt altijd een volk gehad dat kerstfeest mocht vieren. Geef dat er ook op dit kerstfeest zo'n volk mag zijn. Ja, geef dat wij daarbij mogen horen. En dat als wij het evangelie gaan beluisteren, het niet langs ons heen zal gaan, maar dat het in ons hart in zal gaan. En dat wij iets mogen zien van dat genadewonder, God geopenbaard in het vlees. Heere, schenk ons daartoe de hulp en de leiding en de bekwaammaking van uw Heilige Geest. Hem hebben we nodig bij de prediking van uw woord. Hem hebben we nodig bij het luisteren naar uw woord. Heere, o, wij bidden u dat gij de Geest van Christus geven wilt. En dat u hem in ons midden werkzaam wilt doen zijn. Ja, Heilige Geest, bezoek uw kerk met al het heil van Christus werk. Ook met het heil van Christus zoals hij in deze wereld gekomen is. En zoals hij is neergelegd in de kribbe. Omdat voor hem en voor Jozef en Maria geen plaats was ergens anders. Heere, laat dat heil dat daaruit voortvloeit ons duidelijk voor ogen mogen staan. Maar geef dat heil en die genade toegepast aan ons hart ons mogen verheugen, ons mogen vrolijk maken. Heere, laat uw geest dan in ons midden werken en wilt gij uw goddelijke waarheid bezegelen aan ons hart. Opdat we zo waarlijk mogen verstaan wat tot onze vrede dient. Ach, als het van ons moest komen, heren, dan geldt precies van ons precies hetzelfde als wat van het volk Israël toen gezegd werd. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Zo zal het ook met ons gaan. Als wij de beslissing moeten nemen, als wij de keus moeten maken, als wij de daad moeten doen, heren, dan zal het precies eender zijn: wij hebben hem niet aangenomen, want ook bij ons is voor hem geen plaats. Nu niet en nooit, ook zelfs in het uur van sterven niet. Want dan willen we wel een zaligmaker en wel zaligheid, maar nog op onze eigen manier. En dan willen we nog wel naar de hemel, maar toch nog weer langs onze eigen weg. Maar zalig worden zullen we moeten leren in uw weg. Zalig worden kan alleen door de vernederde Christus. Heere, geef dat wij zo hem mogen leren nodig krijgen. En als er dan geen plaats is, maak het. Maak gij het zelf. Als er geen hart bij ons is dat naar hem uitgaat, geef ons dan zo'n hart. Als er geen honger naar de gerechtigheid is, schenk ons die honger. Als we nog vol zitten met onszelf, rijk en verrijkt zijn in de aardse en vergankelijke dingen, of rijk en verrijkt zijn met onze eigen gerechtigheid en vroomheid, maak ons dan arm. Heere, maak ons dan arm, want als wij zo blijven, vervuld met onszelf, genoeg hebbend aan onszelf, rijk in onszelf, dan moet het ervan komen dat u ons ook ledig zult wegzenden. Heere, bewaar ons ervoor, nu en in de dag van uw toekomst. Bewaar ons voor dat kwaad, dat wij op zo'n grote zaligheid, zoals gij in de kerstnacht geopenbaard hebt, geen acht zouden slaan. Bewaar er ons voor, Heere, dat wij aan het kind van Bethlehem zouden voorbij leven, zoals de meesten in Bethlehem deden, en zoals de fariseeën en de schriftgeleerden en al de rest deden. Heere, bewaar er ons voor, dat de boodschap tot ons gebracht zou worden, en dat het evangelie ons verkondigd zou worden, maar dat het alles vruchteloos en ijdel zou blijken te zijn, vanwege de hardheid van ons hart en de weerbarstigheid van ons bestaan, ja, vanwege ons ongeloof. Schenk ons genade, Heere, om als behoeftigen en als armen, als nooddruftigen en als ellendigen een plaats te zoeken en dan ook te vinden, want gij zegt, die zoekt, die vindt, bij uw kribbe. Heere Jezus, trek ons dan met onweerstaanbare kracht. Trek ons en wij zullen tot u komen. Trek ons, win ons in en wij zullen voor u buigen. Open onze ogen en wij zullen in u geloven. Schenk ons uw liefde en wij zullen u lief hebben met ons ganse hart. Zegen zo uw woord in ons midden, Heere. Gebruik het om uw rijk te doen komen, om uw naam te verheerlijken en om het rijk van de boze af te breken. Heren, wij bidden op deze dag voor hen die hier niet kunnen zijn. We dragen onze zieken aan u op, u kent ze allen. Schenk hen wat ze nodig hebben. Juist ook in deze dagen kan het bijzonder moeilijk zijn om beproefd te zijn en een weg van tegenspoed te gaan, of dat nu ziekte is of iets anders. Heere, maar wilt gij uw goddelijke genade erbij geven? Bijzonder bidden wij dat ook voor hen die vandaag juist zulke moeilijke ogenblikken zullen meemaken, omdat op dagen als deze het gemis dat er kwam in hun leven des te pijnlijker ervaren wordt. Heere, geef uw vertroosting en uw nabijheid en troost het hart dat rouwend en dat verdrietig tot u vlucht. Heren, wij bidden u voor onze oude zuster Jordaan, die al enige tijd geleden uit het ziekenhuis mocht thuiskomen, maar die toch nog weer ernstig ziek geweest is, ook in de dagen die voorbij gingen. Gij hebt het tot nog toe wel gemaakt en er is een verbetering gekomen. Heren, we willen uw grote naam ervoor erkennen. Spaar haar nog, kon het zijn, en geef bijzonder ook in haar leven nog uw gunst, opdat ze in haar ouderdom nog mag weten dat gij haar een toevlucht zijt en een schuilplaats, en dat ze met al de noden van lichaam en ziel bij u terecht mag komen. Schenk zo uw zegen aan alles wat op uw zegen wacht, Heere, want vandaag mag het evangelie op vele plaatsen nog weer uitgedragen worden. Maar hoe groot het voorrecht daarin ook is, het blijft overal afhankelijk van wat gij ermee wilt doen. Stel dat woord dan tot een zegen in het midden van deze wereld. En laat vandaag ook nog weer iets zien, Heere, van de grootheid van uw almacht en van de heerlijkheid van uw genade. Trek er velen uit de duisternis en breng ze over in het rijk van uw heerlijk en wonderbaar licht. En breek zo het rijk van de boze af. Hoor ons, o God, in de vergeving van al onze zonden. Amen. We zingen uit de lofzang van Maria het 4e, 5e en 6e vers. Des Heeren arm is sterk, die stout zijn op hun macht, en hij heeft na lang geduld. De lofzang van Maria 4, 5 en 6. Gemeente, toen de engel Gabriel aan Maria verscheen om haar aan te kondigen dat zij de moeder van de zaligmaker zou worden en dat uit haar de beloofde Messias geboren zou worden. En toen heeft die engel onder andere ook gezegd, deze zal groot zijn. Sprekende over dat kind waar zij de moeder van zou worden, heeft de engel niet alleen gesproken over de naam die hij zou dragen en het wonder dat aan haar te beurt zou vallen, maar de engel heeft ook gesproken over wat dat dan voor een kind zou zijn. En dan valt de nadruk op zijn grootheid, op zijn heerlijkheid, op zijn koninklijke macht, en de Heere God zal hem geven de troon van zijn vader David, en hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid, en aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Geen einde wat de tijd ervan, de tijdsduur ervan betreft, en geen einde ook wat de uitgestrektheid ervan betreft. Hij zal heersen van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. Ja, de ganse wereld en nog verder het ganse heelal zal zijn gebied zijn, zodat hij zeggen kan, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zo heeft de engel over hem gesproken. Zo hebben ook in oude tijden de profeten over hem gesproken. En dan denken we aan een aantal van de messiaanse voorzeggingen die we sommige wel ervan uit ons hoofd geleerd hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan dat bekende woord uit het 9e hoofdstuk van Jesaja. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En men zal zijn naam noemen wonderbaar, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vrede, vorst. En dan vooral ook die woorden die daarop volgen, aan de grootheid van deze heerschappij en van de vrede zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in der eeuwigheid. En dat is dan nog maar één woord van die vele messiaanse voorzeggingen, waarin het steeds weer gaat over de heerlijkheid en de grootheid van deze koning. Deze zal groot zijn. En dan staat er toch wel in groot en schril contrast mee wat wij lezen in de woorden van onze tekst. En zij legde hem, en dat is dezelfde waar Gabriel over sprak en waar Jesaja over sprak, dat is dezelfde op wiens schouders de heerschappij is, dat is dezelfde aan wie God gaat geven de troon van zijn vader David en die over het huis van Jacob zal regeren tot in eeuwigheid. En zij legde hem, de aangekondigde, neder in de kribbe. Omdat voor hen lieden, dat is voor Maria en Jozef, en ook voor hem, voor haar kind, geen plaats was in de herberg. Hoe kloppen die twee nu met elkaar? Hoe is nu het ene waar en hoe kan tegelijkertijd het andere waar zijn? Wordt deze grote koning dan geboren in een stal? En wordt hij na zijn geboorte dan neergelegd in deze kribbe? Maria en Jozef hebben de reis naar Bethlehem gemaakt op bevel van Augustus, want ze moesten daar geregistreerd worden, beschreven worden. En toen ze in Bethlehem kwamen, toen bleek de herberg vol te zijn. U zult zich dat wel zo moeten voorstellen, dat die herberg, daarmee is bedoeld het bovenste gedeelte van de caravansera, het motel in die tijd, waar je logeren kon als je onderweg was. En beneden, daar was dan de stalplaats, de stalling voor de rijdieren. Boven logeerden de gasten en beneden verbleef het gedierte. Daar waren de ezels en de kamelen en de andere dieren die op reis gebruikt werden. Nu, dat bovenste gedeelte was vol, de logeerkamers, voor de gasten, voor de mensen. Daar was geen plaats meer. En toen bleef er niets anders over dan naar de benedenafdeling te gaan. En toen moesten ze Jozef en Maria maar een plaats zoeken tussen de dieren. En hoe het gegaan is, weten we niet en we gaan er ook niet over fantaseren. Maar je kunt je toch voorstellen dat Jozef en Maria een hoekje hebben gezocht waar ze toch een klein beetje wat we vandaag noemen privacy zouden hebben. Dat wil een mens nu eenmaal graag, zeker als die zich ter ruste legt en zeker als je vrouw een kind moet krijgen. Dan zoek je toch een rustig plekje op en misschien ergens in een hoekje, in een wat afgezonderd gedeelte. Misschien heeft Jozef die ezel ook wel zo neergezet dat er een klein beetje, dat ze aan het gezicht van anderen onttrokken waren, van anderen die daar rondliepen, om op die manier toch een klein beetje een privévertrek te hebben waar Maria haar kind kon krijgen. En toen ze daar waren, waren haar dagen vervuld. En het moment is daar dat zij haar kind gaat krijgen. En als het kind geboren is, dan is er in die omstandigheden ook geen andere mogelijkheid en geen andere gelegenheid dan dat ze dat kind maar neerlegt in een voederbak voor de beesten. Deze zal groot zijn en daar ligt hij. En er blijkt van die grootheid helemaal niets. En dat dit de zoon van David is, dat is aan niets te merken. Geen plaats is er voor hem. Daarom alleen dit plekje. Daarom niet meer dan de kribbe. Hij is koning, ja, maar, en dat hebben de profeten er ook bij gezegd, hij is koning in vernedering. Hij is koning en hij zal tot in eeuwigheid regeren. Maar hij is zo'n koning dat hij er tegelijk bij moet zeggen als het hem gevraagd wordt, zijt gij dan een koning? Ja, gij zegt het, maar mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En het is ook niet naar de maatstaven van deze wereld. En het is ook niet naar de grootheid waarmee mensen het afmeten. Het is een gans bijzonder koninkrijk. De profeten hebben er ook bij gezegd langs welke weg hij die koninklijke heerlijkheid ging verwerven. De profeten hebben ook van hem, van dezelfde gezegd, hij was veracht. En de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheden. Profeten hebben ook van hem gezegd, hij is een wortel uit een dorre aarde. En toen we hem aanzagen, had hij geen gedaante dat wij hem zouden begeerd hebben. En omdat dat ook waar is, daarom ligt de koning in de kribbe. Daarom hangt straks de koning aan het kruis. Daarom zegt straks de koning, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels hebben nesten. En de zoon des mensen heeft geen plaats waar hij het hoofd kan neerleggen. Bij zijn geboorte geen plaats in de herberg. Tijdens zijn leven geen plaats om het hoofd neer te leggen. Aan het kruis geen plaats op de aarde, maar uitgeworpen. Zo is het leven van deze koning. En als hij begraven wordt, dan wordt hij begraven in een geleend graf. En als hij geboren wordt, dan wordt hij neergelegd in een geleende kribbe. En zo is zijn hele leven één beeld van vernedering. En toch een koning. Jawel, maar zoals we straks nog duidelijker zullen zien, een gans bijzondere koning, want hij komt ook voor een gans bijzonder volk. Steeds weer vernedering, steeds weer geen plaats. En hoe komt dat? Omdat niemand hem hebben wil. Omdat niemand om hem verlegen is uit zichzelf. Omdat hij bij niemand welkom is. Herodes hoeft hem niet. Het Sanhedrin wil hem evenmin. De synagoge werpt hem straks ook uit. Geen plaats in de herberg, geen plaats bij Herodes, geen plaats bij de Joodse raad, geen plaats in de synagoge. Want hij is gekomen, zegt de schrift, tot het zijne. En daar hoorden die fariseeën ook bij, en de synagoge en de tempel en het volk. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Geen plaats. Ze hadden de duisternis liever dan het licht, want hun werken waren boos. En toen ze gingen ontdekken dat hij kwam om hen aan hun boosheid te ontdekken, hebben ze hun hart nog meer gesloten gehouden en hun deuren nog meer gegrendeld. Geen plaats. Zo erg was het toen. Maar is er ooit wel eens een tijd geweest dat het beter, dat het anders was in deze wereld? Je kunt dat lezen in het licht van hij is gekomen tot zijn bondsvolk. Als Johannes zegt hij is gekomen tot het zijne, zijn eigen bondsvolk, het volk waaraan God bijzondere bemoeienissen mee gehad heeft en waaraan hij bijzondere zegeningen geschonken heeft. En zij hadden geen plaats voor hem. Maar je mag dat ook nog wel breder opvatten. Ten slotte zegt de schrift ons ook al, zo lief heeft God de wereld, zijn wereld gehad. En als Christus tot zijn wereld komt, tot het zijne, dan moet ook van die wereld in het geheel gezegd worden, maar ze heeft hem niet aangenomen. En dat was niet alleen toen zo, dat is altijd nog zo geweest. Sinds Adam en Eva zich van God hebben afgekeerd en sinds ze zich voor God hebben verborgen in het struikgewas van Eden, is er voor God en voor zijn gezalfde in deze wereld geen plaats. En vandaag is dat nog net eender. Bij niemand is er plaats. Bij de hooggeplaatsten niet, bij de regeringsleiders niet, bij de gekroonde hoofden niet. Oh nee, oh ik geloof wel dat er een aantal gekroonde hoofden van deze aarde in de hemel zullen zijn. Dat er ook van de oversten en van de koningen en van de regeringsleiders nog wel zullen zijn die gevonden worden onder de scharen die niemand tellen kan. Maar het zullen er niet veel zijn. Want niet vele edelen en niet vele rijken en niet vele machtigen naar het vlees. Maar er is over het algemeen gesproken, daar waar de macht in deze wereld in de handen ligt, geen plaats voor Christus. En daar waar geregeerd wordt en waar de volkeren vertegenwoordigd zijn, de volksvertegenwoordigingen in de ministerraad, geen plaats voor hem, geen plaats voor zijn wetten. Geen plaats voor gehoorzaamheid aan zijn instellingen. En op de universiteiten en de hogescholen en al de inrichtingen van wetenschap, geen plaats voor hem. Voor hem wordt geen plaats ingeruimd. En in de zakenwereld, op de beurs en op de markt, geen plaats voor hem. En in de wereld van het amusement, ja, daar heb je de musical Jesus Christ Superstar. Maar dat heeft met Jezus uit Bethlehem net zo weinig te maken als dag en nacht. Maar voor de rest geen plaats voor hem. Je kunt het overal zien om je heen. Vandaag viert de hele wereld kerstfeest met kerstdiners en kerstuitvoeringen en van alles en nog wat. Maar zonder Christus. Want je kunt natuurlijk een hele vracht godsdienst meenemen op het kerstfeest en romantiek. En dat ook nog een beetje met een godsdienstig sentiment overgieten. En dat kan allemaal. En er is voor dat kind in zoverre dan plaats, omdat het onze lusten bevredigt. En omdat het ons een klein beetje meehelpt om de sfeer te maken. Maar Jezus Christus, die van God in deze wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En die ook onvoorwaardelijke gehoorzaamheid eist en die een buigen onder zijn majesteit vraagt. Jezus Christus is niet gewenst op het feest dat de wereld ook vandaag viert. Plaats voor van alles, maar niet voor hem. En in de kerk, in de kerk, daar zal het nog beter zijn. Daar is het evangelie. Daar komen we nog samen om te horen naar wat God ons omtrent de geboorte van zijn zoon te zeggen heeft. Zeker, daar verwachten we dat het beter is. Daar is nog een uitzien naar de komst van Christus. Is dat zo? Ik lees die woorden van Johannes weer in de zin zoals ik ze zo pas las. Hij is gekomen tot het zijne en dat was het volk van Gods verbond. Dat was het volk waarmee de Heere bemoeienissen gehad heeft. Dat was het volk waaraan de Heere zijn woorden had bekendgemaakt. God had zijn knechten gezonden, vroeg opzijnde en zendende. En die knechten hadden gesproken van de genade Gods. Die knechten hadden verkondigd en gij, Bethlehem Ephrata, zijt geen sinds de minste om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. En zoveel andere woorden meer, heilstoezeggingen. Die kerk die mocht leven en die mocht op haar levensweg meenemen de beloften Gods van de moederbelofte af. Tot en met al die andere beloften die de knechten Gods hadden verkondigd. En die kerk mocht daar rijk mee zijn en mocht daar vertroostingen uit putten en mocht daar een pleitgrond van maken voor hun gebeden. En die kerk mocht daar uit leven bij tijden en ogenblikken. In die kerk zal toch wel plaats voor die beloofde Messias zijn. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Al de beloften ten spijt en heel het evangelie ten spijt en al de knechten Gods, de profeten ten spijt en al de liefde arbeid van de Heere ten spijt en al die trouwe zorg van eeuwen her ten spijt. De kerk toen was druk met andere dingen. De kerk was aan het uitzoeken hoeveel geboden en hoeveel verboden er moesten zijn waarnaar geleefd moest worden, opdat we langs de weg van de werken der wet zouden kunnen zalig worden. De kerk was druk bezig met het uitzoeken van menselijke inzettingen en geboden die met God en met zijn wet ook niets meer uitstaande hadden, om op die manier de mensen een weg te geven die ze moesten gaan in gehoorzaamheid om zo zelf of hun eigen zaligmakers te zijn. Dat was de kerk aan doen. De kerk had allerlei politieke vraagstukken aan de orde gesteld, tenminste een bepaald deel van de kerk, met name de Sadduceeën. Stelde met name politieke vraagstukken aan de orde, in verband met de overheersing door de Romeinen en hoe je daaronder moest leven. De kerk had allerlei modaliteiten kwesties toen ook. Farizeeën en Sadduceeën zaten niet op één stoel. Ze zaten wel in dezelfde kerk, maar ze waren nogal wat verschillend onder elkaar. En dat gaf nogal eens wat discussies. En zo is het met de kerk vandaag de dag weer. Ethische vraagstukken staan bovenaan de lijst van de, bovenaan de agenda. Politieke vraagstukken komen dan ook al heel gauw aan de orde. En modaliteitendiscussies die worden ook druk gevoerd. Daar is de aandacht op gericht. Daar zijn we vandaag in de kerkelijke wereld mee bezig. En dan vieren we kerstfeest, maar we hebben onze gedachten bij andere dingen. Geen plaats voor Christus. In de herberg niet, nou ja, dat is een vernedering voor hem, maar kun je eigenlijk anders verwachten. De herberg, dat is de wereld buiten de kerk, dat er daar geen plaats voor Christus is. Je kunt het niet anders verwachten. Maar als het dan toch ook gezegd moet worden dat de zijnen hem niet hebben aangenomen, waar is dan nog een plaats voor de Zoon van God? Kunt u begrijpen dat er nog maar één plaats overblijft waar ze geen bezwaren tegen zijn komst maken? De mensen maken bezwaren tegen zijn komst in het vlees. Herodes is bang voor zijn troon en daarom geen plaats voor hem bij Herodes. De Farizeeën maken bezwaren tegen hem omdat hij komt, zoals ze zeggen, om de wetten te veranderen. En zij willen die wetten juist handhaven. En de Sadduceeën hebben weer een ander argument waarom er bij hen geen plaats voor hem is. En de kerkmensen hebben geen plaats voor hem, want hij komt hen verkondigen dat er uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd zal worden, maar dat een mens alleen maar als een arm verloren zondaar zalig kan worden door het geloof in de Zoon van God. En dan zegt iedereen, geen plaats voor hem in mijn hart en geen plaats voor hem in mijn leven. En als alle mensen dan zeggen, geen plaats voor hem, waar moet hij dan heen? Waar moet God zijn Zoon dan geven? Waar wordt geen bezwaar tegen zijn aanwezigheid gemaakt? In de dierenwereld. Want die dieren maken geen bezwaar tegen Christus. En daarom is er geen andere plaats voor hem om geboren te worden en neergelegd te worden dan in een stal, in een voederbak voor het vee. Wat een diepe vernedering voor de Zoon van God. De hoge hemel en al de heerlijkheid die hij daar had achtergelaten. En al de rijkdom en de aanbidding van de engelen heeft hij achter zich gelaten. Arm geworden daar hij rijk was. Veracht geworden, een spot en smaad van mensen. En hier in Bethlehem is het slechts het begin. Het gaat 33,5 jaar lang zo door. Van diepte tot diepte. En van lijden tot lijden. Geen gedaante en geen heerlijkheid. De kribbe wijst al naar het kruis en het kruis wijst terug naar de kribbe en steeds weer ondervindt hij het geen plaats. En dan toch dat woord van die engel, hij zal groot zijn. En dan toch die woorden van de profeten, die voorzeggingen uit de oude tijden, hij zal koning zijn. Is dat dan ook waar? Ja. Ik kom er even op terug. Dat koningschap, dat is ook waar. En die grootheid is ook waar. Maar denk daar nu niet aan met aardse gedachten. En bespiegel die waarheid nu niet met uw eigen inzichten. Als hij groot is, dan is hij op een andere manier groot dan u en ik denken. En als hij koning is, dan is hij op een andere manier koning dan u en ik denken. Hij is koning op een gans bijzondere manier. Want hij regeert ook over een gans bijzonder volk. Hoe is hij dan koning? Ik lees u dat uit de 72ste psalm. Want daar heb je zijn koningschap en daar komt zijn grootheid in uit. Want hij zal de nooddruftige redden. Die daar roept, mitschaders de ellendige. En we verstaan dat vandaag niet maatschappij kritisch, gemeente. We verstaan dat vandaag niet vanuit een soort belijdenis- of bevrijdingstheologie. We verstaan dat als geestelijke waarheid die de Heere omschreeft als een omschrijving van wat zijn volk is. Nooddruftigen, ellendigen, mensen zonder helper. Hij zal de armen en nooddruftigen verschonen en de zielen der nooddruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. Dus wat voor koning is hij? Hij is een koning van een arm en een ellendig volk. Hij is een koning van een volk dat geen helper heeft en dat in geestelijke zin. Een koning van een volk dat een schuldeiser heeft. Een koning van een volk dat geestelijk aan het eind geraakt is. Koning van een volk dat niets heeft om zichzelf mee te verlossen. En zulke waren er toen ook in die dagen toen hij geboren werd. Daar waren de herders. En toen de engel tot hen kwam en tot hen zei, dit zal uw teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben, hebben ze dat terstond begrepen. Maar het is zo'n wonderlijk teken, nietwaar? Christus, de Heere, in de stad Davids, de zaligmaker, allemaal titels die spreken van zijn hoogheid en van zijn heerlijkheid. En dan zegt die bode Gods tot die armen en die nooddruftigen en weet u waar u hem vinden kunt? En dan zouden ze het bijna zelf kunnen zeggen. Want ze hebben zichzelf leren kennen. Ze vinden hem op een plaats waar zij thuis zijn. Ze zullen hem vinden op een plaats waar zij toegang hebben. Ze zullen hem vinden in een gedaante waarin zij hem herkennen kunnen. O, als die engel gezegd had, en dit zal uw teken zijn, gij zult hem vinden in kostbare kledij en liggende in een praalwieg in het paleis van koning Herodes in Jeruzalem, dan was er geen herder uit de velden van Efrata gegaan, want daar kun je als herder niet komen in dat paleis. En als de engel gezegd dat hij zult hem vinden ergens in het midden van de vergadering van het Sanhedrin, dan was er geen herder gegaan, want daar kun je als herder niet komen. Maar omdat de Heere zegt, ge zult hem vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En als ze daarna geluisterd hebben naar het lied van de engelen, durven ze en kunnen ze tegen elkaar zeggen, laat ons dan heen gaan. Laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en zien het woord dat de Heere ons heeft verkondigd. Toen konden die nooddruftigen terecht. Toen konden die armen en ellendigen terecht. Want een kribbe is geen hinderpaal voor herders. En een stal, dat is geen belemmering voor deze mensen. Integendeel, voor hen staat die weg open. En de weg naar de voederbak kent geen belemmeringen. Daar mag een herder zo naartoe. Daar mag een arme en berooide zo naartoe. Ook al telt hij bij de rest van het volk niet mee zoals met de herders het geval was. Ze zouden gebeefd hebben als ze naar een troon toe moesten, maar ze beven niet als ze naar de stal toe gaan. Ziet u wat dit betekent? Dit betekent dat de Heere Jezus bereikbaar is. Als God hem in de wereld geeft, dan geeft hij hem als een bereikbare Christus. Niet als een Christus op toch nog op een afstand. Niet als een zaligmaker toch nog ver weg. Niet als een zaligmaker voor een enkeling, voor een elitegroep. maar hij geeft hem als een zaligmaker midden in onze noden, als een bereikbare en als een toegankelijke zaligmaker. En er is niemand die die herders, als ze op weg zijn naar de kribben, zal gaan ondervragen: waar gaat u heen? En er is niemand die die herders op weg naar de kribben zal gaan onderzoeken of ze wel van het juiste soort zijn. En er is niemand die hen discrimineren gaat. Er is geen onderscheid, want de Heere is gekomen op hun eigen niveau. En zo is het altijd gebleven ook in het leven van de Heere Jezus. Aan de ene kant zien we in het leven van de Heere Jezus steeds weer zich herhalen die gedachte van de kribbe en van de armoede en van de vernedering. Altijd weer geen plaats. Maar in het hele leven van de Heere Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde zien wij ook steeds weer zich herhalen die boodschap dat hij toegankelijk is. Dat er geen barrières meer zijn. Dat de mens niet eerst beter moet worden en opgeknapt moet zijn en geschikt gemaakt moet worden om tot hem te komen. Nee, die herders hoefden zich ook niet geschikt te maken. Ze mochten gaan zoals ze waren. Zo had God hen ook die boodschap gegeven en een boodschap die ze verstonden. En in het leven van de Heere Jezus wordt dat ook iedere keer weer opnieuw gezien, gemeente. Hij is toegankelijk voor iedereen. Ze mochten tot hem komen met wat ziekte en kwaal ze ook bevangen waren. En hij genas ze allen. Ze mochten tot hem komen met wat voor een verzondigd en een verbeurd leven ook. En hij heette ze welkom. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij ontving ze als zondaars. Niet als verbeterde zondaars, niet als opgeknapte zondaars. Maar als zondaars die tot hem vluchten. En zo is hij nog. En daarom nodigt hij in zijn evangelie vrij en ruim en rijk. Net zoals de nodiging klonk in de woorden van die engel tot de herders. Toen hij sprak over die kribben en over die doeken. En dit zal uw teken zijn. Zo nodigt in het evangelie de Heere Jezus nog net zo ruim en rijk. Zondaren. Onwaardigen. Schuldigen. Met een boos bestaan en een verdorven hart. Mensen die er eigenlijk buiten staan. Mensen die geen recht hebben. En Jezus maakt bekend in zijn woord dat hij toch voor zulken bereikbaar en toegankelijk is. Zijn er zulken in ons midden die dat van zichzelf moeten erkennen en die dat moeten inleven, schuldig te zijn bij God, zondaar te zijn? Voor zulken is er bij de Heere Jezus plaats. Mensen die misschien bang zijn dat ze niet welkom zijn omdat hun geweten hen aanklaagt, dat ze tegen Gods geboden gezondigd hebben. Maar voor zulken is er bij hem toch plaats. Bij hem wordt niemand uitgesloten. Niemand wordt geweigerd. Voor niemand gaat de deur dicht. Wie blijven er buiten de stal? Zij die er niet wensen te komen. In paleis moet je nog toestemming hebben om binnen te gaan. Moet je nog onderzocht worden en moet je op alle manieren nog gecheckt worden. Maar bij een stal is dat zo niet. Wie blijven er buiten? Die zelf buiten blijven. Die er geen belang bij hebben. Die er niet heen gaan. Die daar niets gaan zoeken. Wie blijven er bij die kribben vandaan? Die zichzelf buiten sluiten. Maar de Heere sluit er niet één buiten. En er is ook geen enkele instantie die daar verboden toegang neerzet. En daarom heeft niemand een excuus als hij op zo grote zaligheid geen acht geeft. Niemand kan zich verontschuldigen voor het feit dat hij niet naar de kribben gegaan is. Geen herder zou verontschuldigd kunnen worden als hij niet meegegaan was met de anderen. Dan had hij duidelijk het oordeel in zijn eigen hart gehoord: gij hebt niet gewild. Zijn er zulken, zoals we ze beschreven vonden in de 72ste psalm, ellendigen? Ja, we zijn dat allemaal, maar het punt is dat we dat van nature niet zien, maar ziet u het al? Nooddruftigen, armen, mensen zonder helper, hebt u dat al ontdekt in uw leven? Dat u een last op uw schouders hebt en dat u uw schouders neerdrukt en dat u die last niet dragen kunt? Hebt u dat al ontdekt, dat u tegen God gezondigd hebt en dat u nu arm en ellendig bent en geen penning hebt om te betalen? Bent u zo iemand al geworden die verlegen bent geworden om de Heere Jezus Christus en die leerde hopen op en uitzien naar zijn komst in deze wereld en zijn komst tot uw hart? Dit zal uw teken zijn, zegt de engel, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Hij is vandaag bereikbaar. En vandaag wil hij hongerigen met goederen vervullen. Of bent u nog iemand die uzelf kunt redden? Bent u nog iemand met volle handen? Bent u nog iemand die vasthoudt aan uw eigen gerechtigheid wellicht? Bent u nog iemand die genoeg hebt aan wat godsdienst? En die zijn er ook nogal wat vandaag. Mensen die genoeg hebben aan wat godsdienst, ze zeggen dat natuurlijk niet, want ze weten heel goed dat je niet genoeg hebt aan godsdienst. En toch de heimelijke gedachte is dat het wel eens genoeg kon zijn. Althans, ze doen het ermee. En ze leven met niets meer. En er is geen andere begeerte en geen andere honger in hun leven. En er is geen waarachtige droefheid naar God en er is geen waarachtig beleven van het gemis en er is geen waarachtig zoeken en er is zeker niet een komen met haast om te vinden het kindeke in de kribbe. We kunnen ook met onze godsdienst nog zo gezapig doorgaan en dat is denk ik dan toch het bewijs dat we er tevreden mee zijn en genoeg aan hebben. En dan hebben we toch nog wat in handen, nietwaar? Wel, als het zo is, dat van ons nog gezegd moet worden door de Heere, en gij weet niet dat ge zijt jammerlijk en arm en blind en naakt. Ge weet het niet, je zegt het wel, je stemt het wel toe. Je beleidt het wel met een bepaalde mate van rechtzinnigheid, maar je weet het niet. Het is geen hartekennis. Het is geen innerlijke overtuiging. Je lijdt er niet onder. Je hebt er geen smart en geen verdriet onder. Ge weet niet dat ge zo en zo zijt. Als dat dan zo nog is, dan zullen we het gewaar worden, gemeente, dat op dit kerstfeest de Heere ons ook leegweg zendt. Dan zal dit kerstfeest geen verandering brengen. Dan zal dit kerstfeest ook weer een feest zijn dat zo voorbij gaat. En 27 december ben u nog net eender als op 25 december. Met nog je handen vol aan eigen gerechtigheid. Zouden we dat eens niet kwijt moeten raken? Zouden we God niet eens een keer ons arm moeten laten maken? Zou dat niet nodig zijn dat de Heere ons eens in de armoede zet? Dat de Heere ons eens in de honger zet? Zou dat niet nodig zijn dat we van alles wat we nu hebben en waar we nu rijk mee zijn is kwijt gingen raken? Om zo te gaan ontdekken de noodzakelijkheid van dat kind in de kribbe die arm geworden is opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden? Opdat we zo een plaatsje gaan begeren daar waar die herders kwamen en waar de wijzen kwamen. Om hem daar te mogen zien met ogen des geloofs en hem daar te mogen gaan aanbidden. Is er plaats voor hem in ons hart? We zagen dat er geen plaats was voor hem, waar dan ook. En dat geldt voor ons leven ook. Maar heeft God dat alles veranderd? heeft de Heere bij ons plaats gemaakt. U zegt, ik ben niet waardig dat hij in mijn hart zou komen wonen. Ik vroeg u niet of u het waardig bent dat hij in uw hart komt wonen, maar alleen of de plaats is. Want waardig zijn we het nooit. Is er plaats, omdat uw hart niet meer gevuld kan worden met de dingen van deze wereld? En omdat u niet meer verzadigd kunt worden met de tijdelijke en de vergankelijke dingen? Is er plaats, omdat u gezien hebt dat buiten Jezus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf? Is er plaats, omdat u hebt leren hongeren en dorsten naar de gerechtigheid? Ja, maar mijn hart is zo vuil en mijn hart is zo ongeschikt. Dat is ook de vraag niet, dat was die kribbe ook, vuil en ongeschikt. Maar de Heere werd er toch ingelegd, want er was plaats in die kribbe. En al is dat hart van ons nog zo vuil en nog zo verdorven en nog zo onwaardig en nog zo ongeschikt, is er plaats? Heeft de Heere er al eens wat uitgegooid, zodat er ruimte kwam voor hem? Heeft de Heere daar al eens verlangen in gelegd? Heeft de Heere daar al eens honger en dorst in geschonken? En dan moet u niet zeggen, ja, ik hoop dat dat nog eens zo mag zijn. Dan moet u niet zeggen, dat is zo als ik me niet vergis. Daar schieten we niet veel mee op. Is er nu plaats? O, zegt dan vanuit een hongerig en een leeg gemaakt, vanuit een dorstend en een begerig hart, Heere, ik ben niet waard dat u onder mijn dak zou inkomen. Ik ben het niet waard dat u mijn hart zou maken tot uw woning. Ik ben het niet waard dat u op me neer zou zien in ontferming. Ik ben het niet waard en ik zal het ook nooit waard zijn dat uw gedachte des vredes over me denkt. En toch, ik zie op u, mijn ogen zijn op de Heere geslagen, totdat hij mij genadig zij. En totdat hij wil komen en afdalen en woning maken in mijn hart, dat van nature niet anders is dan die plaats waar de Heere Jezus bij zijn geboorte werd neergelegd. En al zijn we dan niet geschikt, dan maakt hij ons wel geschikt. En al zijn we dan onwaardig, dat is voor hem geen bezwaar en geen verhindering. Want hij doet het niet om onzentwil en hij doet het ons ook niet om onze waardigheid. Hij doet het alleen om zijn grote naams wil. En als er dan in de hele wereld geen plekje voor hem is, dan maakt hij zelf een plekje. En als er in heel de wereld geen hart is dat naar hem vraagt, dan gaat hij zulke harten zelf scheppen door zijn geest. En als er in uw hart geen hoek is waar hij welkom is, dan maakt hij zelf dat zo in het leven van een zondaar, dat hij toch een plaats ontvangen mag. En gemeente, zo mag ik u vanmorgen een toegankelijke zaligmaker preken. En een zaligmaker die ook gewillig is om alles te doen om in uw hart plaats voor zichzelf te bereiden. Een zaligmaker die almachtig is en die gewillig is en die nederbuigend is en die een ontfermer is en die klopt aan de deur van vuile harten. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Dan gaan we dan straks de kerk uit en is dan de conclusie die we voor onszelf moeten trekken geen plaats? Of ging dat hart dan open? En ging er dan een schreeuw uit de ziel op tot God, Heere, kom in mijn leven? En ging er dan een gebed op en blijft dat gebed opstijgen tot de Heere, Heere, doorwoon mij. Vernieuw mij. Bekeer mij. Schenk mij uw genade. Gemeente, ik mag u een toegankelijke zaligmaker preken en er zijn geen voorwaarden. U mag komen zoals u bent. Hier is de Zoon van God die heel de weg uit de hemel kwam, vanuit de troon van God en van nabij de Vader en vanuit de gemeenschap met zijn heilige engelen en vanuit de aanbidding van die vorsten in de hoge Hier is de Zoon van God die vlees werd. Is er plaats voor hem? Hier is de zaligmaker die van zichzelf getuigd heeft. De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Is er plaats voor hem in uw leven? Hier is die zaligmaker, de Heere Jezus Christus, die zonden vergeeft en die de ongerechtigheden uitdelgt doordat hij zelf een vloek wordt aan het kruis van Golgotha en zijn leven geeft tot een rantsoen voor velen. Is er plaats voor hem? Hier is de verlosser die uit alle nood verlossen kan. En er is geen nood in het mensenleven zo groot of hij weet de raad op. Of dat nu een nood is veroorzaakt door tijdelijke moeite en ellende. Of dat een nood van uw ziel is en van uw godsgemis. En van te moeten en niet te kunnen sterven en God niet te kunnen ontmoeten. De nood van een zondaar te zijn en schuldig te zijn voor God en niets te hebben om te betalen, de nood van het bevende hart dat vreest en schrikt als het denkt aan dat moment waarop de rekenschap afgelegd zal moeten worden voor de rechterstoel. Hier is die zaligmaker die uit alle nood en dood verlossen kan en wil. Is er plaats voor hem in uw leven? Dat is alles wat de Heere vanmorgen vraagt. Is er plaats voor hem? Amen. We zingen Psalm 72, het tweede vers. Aan het einde van ons samen zijn deze morgen uw grote naam nog met dankzegging erkennen. Wat is het een wonder dat gij uzelf gegeven hebt, dat gij gekomen zijt, Heere Jezus Christus, en dat op zo'n wijze, dat gij gekomen zijt en dat gij u hebt laten neerleggen daar in Bethlehems stal in de voederbak voor het vee. En die plaats hebt u niet te min geacht. En zo is ons hart ook niet te min voor u. Al is het nog zo vuil en nog zo ongeschikt en nog zo verdorven voor de koning der eer. Heere, er is geen plaats in ons hart van nature. En toch gij wilt in zulke harten als de onze woning maken. Gij wilt daar uw intrek nemen. En nu hebt u het vanmorgen ons gevraagd in alle ernst en tegelijk ook in alle liefde. Is er plaats voor mij in uw leven? Heer, en als wij dan voor onszelf tot de conclusie moeten komen, ach, ons hart is ook gesloten. Laat het dan daar niet bij blijven, maar laat dan dat gebed er zijn. Heere, gij die de kribbe van Bethlehem gekozen hebt als uw lichtplaats, kom door uw almachtige kracht en door uw zondaarsliefde dan ook in mijn hart. En maak daar plaats voor u. Heere, laat zo uw woord nog vrucht mogen dragen. En laat het ons brengen tot die waarachtige aanbidding. Want wie zo kerstfeest viert als een nooddruftige en als een arme en als een ellendige. En wie zo die koning mag zien in zijn vernedering en met Johannes mag getuigen. We hebben daarin toch ook zijn heerlijkheid gezien. Die viert waarlijk kerstfeest. En wat geeft dat dan een vreugde, Heere, om u zo te zien komen. Om u zo de weg van vernedering te zien gaan. Om zo al de heerlijkheid u te zien afleggen en arm te worden om onzentwil. Opdat wij door uw armoede zouden rijk worden. Heere, schenk ons door de werking van uw Heilige Geest zo'n gezegend kerstfeest. Waarin wij het niet meer hoeven te doen met de franje en de buitenkant. Maar waarin wij het hart van de zaak en het wezen van het evangelie en het heilgeheim, de verborgenheid der godszaligheid, mogen leren verbewonderen en aanbidden. God geopenbaard in het vlees. En dat voor ons. Heere, schenk zo door uw geest ook de toepassing van uw woord in ons leven om Jezus wil. Amen. We zingen uit 72 het zesde en het zevende vers. 72 vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en nooddruftigen zal hij verschonen. Thank you. Ga dan heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.